We willen met elkaar het evangelie van Matteüs gaan openen, de schriftlezing, Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En we een vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagt hij hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeiden, reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kindeke. En als gij het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heengereisd en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hem voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder en nedervallende hebben zij hetzelfde aanbeden, en hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. De goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was. Toen werd hij zeer toornig en enige afgezonderd hebben, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beween daar kinderen en wilde niet getroost worden, omdat ze niet zijn.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, met het begin van het eerste vers, Matteüs 2, en het eerste gedeelte van vers 1. Deze woorden, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea. Geliefde gemeente, een mens bezoekt in zijn leven verschillende plaatsen. En ik denk dat jullie jongens en meisjes allemaal al wel eens een aantal keren buiten Urk zullen zijn geweest. Misschien dat je met je ouders ergens naartoe bent gegaan, of dat je een poos geleden op schoolreis ergens naartoe bent gegaan. En ook een heel aantal van ons die zullen buiten Urk naar school toe gaan of hun werk hebben. En ook kan het zo zijn dat je in de zomermaanden op vakantie gaat, buiten Urk, misschien wel naar het buitenland om allerlei plaatsen te bezoeken. En wat dat betreft is het ook goed om iets meer van de wereld te gaan zien. Kennis te nemen van andere culturen, gewoonten en gebruiken, dat kan ook heel verrijkend zijn. Er zijn ook mensen die op meerdere plekken hebben gewoond. En sommigen verhuizen zelfs meerdere keren in hun leven. En vaak wordt zo'n verhuizing ook ingegeven door een verandering in werksituatie of in leefsituatie. En je kan ook inderdaad veranderen van woonplaats. Zelfs meerdere keren. Maar niet van je geboorteplaats. Die blijft altijd staan in je identiteitspapieren. Al verhuis je van noord naar zuid, je geboorteplaats blijft je leven lang dezelfde. En dat kan niet veranderd worden. De Heer Jezus heeft in zijn leven ook meerdere plaatsen bezocht. We zouden er zo een heel aantal kunnen noemen. Hij heeft ook op meerdere plaatsen gewoond. Bethlehem, Egypte, Nazareth, daarna Capernaum. Maar nooit is hij ergens zonder reden geweest. Want als de Heere Jezus ergens zijn woning betrok, had dat ook altijd een doel. En als hij ergens zijn voetstappen neerzet, ligt daarin ook een boodschap. En overal waar hij is geweest, heeft gewoond of heeft geleefd, laat hij zijn sporen na. En dat geldt er ook voor Bethlehem, zijn geboorteplaats. Dat is de plaats waar de Heere Jezus het levenslicht zag. Maar waarom nu juist daar? Dat willen we vanmiddag gaan ontdekken vanuit het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En als thema zetten we boven de prediking Bethlehem, Jezus geboorteplaats. Drie gedachten. De primeur voor Bethlehem. In de tweede plaats de mineur in Bethlehem. En in de derde plaats de kriedekeur, de hartekreet aan Bethlehem. Bethlehem, Jezus geboorteplaats. De primeur voor Bethlehem, de mineur in Bethlehem en de kriedekeur, de hartekreet aan Bethlehem. Bij Bethlehem denken we allemaal aan de geboorteplaats van de Heere Jezus. En ik denk, als ik het aan jullie jongens en meisjes zou vragen, waar ken je Bethlehem nog meer van? Dat je misschien nog wel heel snel zal zeggen, ja, Bethlehem, dat was toch ook de plaats waar koning David was geboren? En verder? Want Bethlehem is wel een plek die meerdere keren in de Bijbel aan de orde komt. Op zo'n 50 plaatsen in de schrift komt de naam Bethlehem voor. En daarvan staan er meer dan 40 schriftplaatsen daarvan in het Oude Testament. Bethlehem is dus niet een onbekend dorpje. We moeten daarbij ook meteen zeggen dat er twee Bethlehems zijn in de Bijbel. Er was een Bethlehem in het noorden van het land, in Galilea. En die plaats lag zo'n 11 kilometer van Nazareth af, de plaats waar Jozef en Maria woonden. Maar waar het nu om gaat, is het meer noordelijk gelegen Bethlehem. We zien dat bijvoorbeeld terugkomen in Jozua 19, vers 15. En de plaats die we in Matteüs 2, vers 1 tegenkomen, dat is het Bethlehem dat in de landpalen van Judea gelegen is. Het staat erbij, toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem gelegen in Judea. En dat is die plek zo'n 8 kilometer van Jeruzalem vandaan. Dat was het Bethlehem waar Jezus geboren is. U zult dat vast hebben gelezen in de achterliggende dagen in ook Lucas 2. Waar het dan ook staat, Lucas 2 vers 4... En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Dat was nog wel een tocht, 120 kilometer lang. En dat voor een vrouw die zwanger was. Toch heeft God het zo geleid dat zijn zoon geboren zou worden in Bethlehem Ephrata, gelegen in Judea. Wat zit daar nou achter? Waarom moest deze plaats nou de geboorteplaats van de Heere Jezus zijn? Want wij zouden toch misschien een andere plek hebben uitgekozen als geboorteplaats. Want God had toch ook Rome kunnen uitkiezen als geboorteplaats voor de Heere Jezus. Rome was immers het politieke centrum van het land in die dagen. Daar woonde de keizer. En het zou toch dé plaats zijn voor de geboorte van de grote wereldheerser. Of wat denk je anders van Athene? In die dagen het centrum van de wijsheid en de filosofie. Alle grote wijsgeren waren daar actief. En als de Heer Jezus dan toch in Israël geboren moest worden, dan heb je toch nog wel meer andere plaatsen die geschikt zijn als geboorteplaats. Denk aan Hebron. Een stad die 73 keer voorkomt in het Oude Testament. Abraham, Jacob en Jozef hebben daar hun sporen getrokken. David was er in de tijd koning over Juda. Of Jeruzalem. Meer dan 600 keer komt die plaats in het Oude Testament voor. Jeruzalem vormt toch het religieuze en het maatschappelijke hart van Israël. Het koninklijk paleis was daar. De tempel die stond daar. Dat is toch de ideale plaats voor de geboorte van Gods Zoon. Maar Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En Gods wegen zijn niet als onze wegen. Want hoe dikwijls denken wij niet dat God zijn kracht en zijn macht op een imponerende wijze bekend zal maken. Maar ons menselijk verstand is uiteindelijk te klein om de diepten van Gods daden te kunnen doorgronden. Is het niet dat apostel Paulus later ook onder woorden heeft gebracht in 1 Korinthe 1, als hij het daar zegt: het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat gij hetgeen iets is, teniet zou maken. Bethlehem werd de geboorteplaats van Gods Zoon. Dat kleine, onedele dorpje. Dwars door de geschiedenis heen heeft God al wel zijn voorbereidingen getroffen met Bethlehem. Want zo'n 1600 jaar voor de komst van Christus zette God Bethlehem al op de kaart. Dat begon toch bij Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob. Toen zij haar tweede zoon kreeg, stierf ze. En dan lezen we in Genesis 35 dat zij begraven werd aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. Dat is de allereerste keer dat in de Bijbel Bethlehem wordt genoemd. Rachel stierf daar nadat ze haar tweede zoon er had gebaard. En ze gaf hem de naam Benoni, dat wil zeggen zoon van mijn smart. Maar Jacob veranderde die naam in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En is dat al niet een heerlijke profetie op hem die geboren zal worden in Bethlehem? De zoon van smarten, die door God de Vader echter zal worden verheven tot de zoon aan zijn rechterhand. En Rachel, de moeder van Israël, die stierf bij Bethlehem nadat ze een zoon had gebaard. En Jezus kwam ter wereld in Bethlehem als de zoon van Israël. Rachel die stierf om aan Benjamin het leven te geven. En zo was er ook voor dat volk van Israël, Bethlehem, de plaats bij uitnemendheid, waar leven en dood zo heel dicht bij elkaar lagen. En dat bleek ook in die kerstnacht, toen Jezus geboren werd en gewikkeld werd in doeken. Teken van zijn vernedering, voorbode van zijn dood. Want kribbe en kruis, ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Toen bleef het stil rond Bethlehem. Totdat zo'n kleine 1200 jaar voor Christus er een gezin wegtrok uit Bethlehem. Elimelech met Naomi en haar beide zoons. Op de vlucht voor de hongersnood vonden ze asiel in Moab. En daar verloren Naomi haar man en haar kinderen. En alleen met schoondochter Rut keerde ze terug naar haar geboorteplaats. Bethlehem. En daar komen ze dan aan, twee opgegeven vrouwen. En daar in Bethlehem ontsprong die liefdesband tussen Rut en Boas. Een onmogelijke liefde, omdat Boas niet de losser was van Rut. Maar in die poorten van Bethlehem verwierf Boas op rechtsgrond dit losserschap. En hij verloste zijn bruid in Bethlehem. En zo kreeg Rut een plaats binnen dat volk van Israël. En zo stond Bethlehem symbool voor de plaats van de verlossing. Opnieuw een rijke profetie van hem die geboren zou worden in de kribbe van Bethlehem. Om zijn bruid te verlossen van de zonde op rechtsgrond. En uit dat huwelijk van Boas en Rut werd Obed geboren, de grootvader van David. Want voor een Jood was Bethlehem toch vooral de plaats waar koning David was geboren. Daar moest Samuel naartoe om de jongste zoon van Isaï te zalven. En niemand wist toen nog dat in die rossige herdersjongen dat een voorafschaduwing was van die grote zoon van David die komen zou en geboren zou worden in Bethlehem. David zelf was daar nog onwetend over. Maar David werd wel de grootste koning in de geschiedenis van Israël. En zijn geboorteplaats was Bethlehem. En bij het vallen van die naam Bethlehem dacht dus elke Jood vanzelf aan die grote koning. En opnieuw, rijke profetie op hem die door God de Vader is gezalfd en is aangesteld als de grote koning. Die wijzen uit het oosten, die stelden de vraag, waar is de geboren koning der Joden? Zo werd hij genoemd toen hij binnenkwam jaren later in Jeruzalem. Gezegend is de grote koning. Zo hing hij aan het kruis met een opschrift. Jezus, de koning der Joden. En op Patmos kreeg Johannes hem te zien als de overste der koningen der aarde. Hij is immers de enige koning die ons kan verlossen. En kan behouden van de dood. En bij die koning, net als de eerste koning, de eerste echte koning van Israël, want Saul die bleek uiteindelijk zijn koningschap niet waar te maken, is zijn geboorteplaats Bethlehem. En Bethlehem is ook de plaats waar Micha van sprak. Zo'n 7 eeuwen voor Christus, als het grote rijk van David inmiddels gescheurd is in tweeën, spreekt de profeet van de Messias die komen zal en als koning zal heersen. En er wordt zijn geboorteplaats genoemd. En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Slechts een klein dorpje, een eenvoudig stadje, in de buurt van Jeruzalem. Maar dat kleine is God niet te min om er grote dingen te gaan doen. En heerlijke profetieën klonken daar van de komst van de zaligmaker die ter wereld kwam in dat stadje dat nauwelijks meetelde onder de stammen van Juda. En is dat nou ook niet tekenend voor de Christus die kwam in vernedering? Hoe ontdekkend voor hen die alleen maar groot kunnen denken. En die vooral ook groot denken van zichzelf. Maar hoe vertroost het voor een arme zondaar die zichzelf nergens bij durft te rekenen, dat Christus nu geboren is in Bethlehem. Maar na dat alles bleef het stil rond Bethlehem. Rachel voor het eerst. David, die er werd gezalfd als koning. Dan houdt het wel op met Bethlehem. Bethlehem verliest haar glans. Het dorpje raakt in de vergetelheid. En voor dat kleine familiedorp ten zuiden van Jeruzalem had niemand meer oog. Geen koning noch keizer maakte zich druk om datgene wat daar plaatsvindt. Alleen in de oude boeken telt Bethlehem nog mee. Maar daarmee houdt de wereld geen rekening, hoe dwaas de wereld niet is. Want God volvoert zijn raad. Hij is de grote programmeur die de wereldgeschiedenis altijd weer naar zijn hand zet. Bethlehem is een bevoorrechte plaats. Bethlehem is een gezegende plaats. Want God koos deze plaats uit boven alle andere steden van de wereld. Opdat daar zijn zoon het levenslicht zou zien. Geen Jeruzalem, geen Rome, geen Athene, geen Amsterdam, geen Urk. Bethlehem is Jezus' geboorteplaats. En hier zag Gods Zoon het levenslicht. En hier zagen mensen ogen voor het eerst het vlees geworden woord. De primeur, die is voor Bethlehem. Het is de eerste plaats in het leven van de Heere Jezus. Maar daarmee ook het centrum van de wereldgeschiedenis. En kunnen we ook zeggen, alle wegen die leiden naar Bethlehem. Want er is een weg vanuit Rome. Denk aan de keizer met zijn bevel. Er is een weg vanuit Nazareth. Denk aan Jozef en Maria. Er is een weg vanuit de hemel naar Bethlehem. De engelen die zongen in Efrata's velden. Er is een weg vanuit het oosten naar Bethlehem, want de wijzen uit het oosten kwamen daarheen. Ziet u, vele wegen, die komen dus samen in Bethlehem. Want dat is de plaats waar je wezen moet. En daar vind je het kind in de kribbe. Daar heeft God zijn zoon neergelegd. Is er nu vanuit uw hart ook die weg gelegd naar Bethlehem? Bent u ook onderweg naar Bethlehem? Is daar in uw hart die gebaande weg naar die plaats die God heeft uitgekozen als de geboorteplaats van van zijn zoon. U weet toch wel. Het is niet genoeg om de geboorteplaats van de Heer Jezus te weten. Het is niet genoeg om vanuit de schriften aan te kunnen wijzen waar de Messias geboren zal worden. Het is zelfs niet genoeg, en dat zullen we straks nog wel horen, om inwoner van Bethlehem te zijn. Het is noodzakelijk om bij die kribbe te komen, te buigen en neer te knielen. Want wie daar niet uitkomt, die loopt de zaligheid wel mis. En dat blijkt toch in Bethlehem. Want ze hadden de primeur. Maar vlak na kerst eindigt het daar in mineur. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. De mineur in Bethlehem. Want in Bethlehem legde God de Vader zijn zoon neer op de aarde. En daar openbaarde God zijn zoon aan de wereld. We zeiden het al, de eeuwen door had God er voorbereidingen voor getroffen. Maar toen was het moment in de volheid van de tijd dat Jezus geboren werd. Nee, niet in het centrum van het stadje, maar aan de rand. Niet in een geriefelijke woning, maar in dat herderskwartier in Migdal-Eder. Want in Bethlehem zelf was er nergens een plaats waar Jozef en Maria met dat kinderke terecht konden. Ja, want die Bethlehemiet is tegelijk ook de Adamiet, in wiens hart van nature geen plaats is voor de geboren koning der Joden. Ook in Bethlehem, al waren dat haar verbondskinderen, maar ook in Bethlehem zaten ze niet te wachten op dat kind. Want nergens lezen we dat de inwoners van Bethlehem zijn uitgegaan naar dat kind in de kribbe. We lezen het wel van herders. We lezen het van wijzen uit het oosten. We lezen het van een Simeon en een Anna. Maar we lezen het niet van inwoners van Bethlehem. Eigenlijk veelzeggend. Zeker als we bedenken dat die herders het blijde nieuws overal hebben bekendgemaakt. U hebt dat vast gelezen in Lucas 2, een van deze dagen. Die herders die zijn de straten van het stadje doorgegaan. En ze hebben op de deuren geklopt. En ze hebben het uitgeroepen. En ze zeiden tegen iedereen het grote nieuws dat zij dat kindje, de zaligmaker, hadden gevonden. En iedereen die moest het weten, dat Christus is geboren. En niemand in Bethlehem mocht onwetend blijven over dat grote nieuws. Ja, dat na al die eeuwen, eindelijk wel ja, de Messias geboren is. Toen die herders zijn weggegaan, zou het niet veel later zijn geweest dat die inwoners van Bethlehem vreemde mannen in hun dorp zagen aankomen. Nou, als hier op Urk vreemden rondlopen, ze worden er zo uitgehaald. Maar in dat kleine dorpje van Bethlehem met veel minder inwoners was dat nog sterker. En we kunnen ons wel voorstellen dat de inwoners van dat stadje die mannen hebben bevraagd naar de reden van hun komst. Wat hebben zulke geleerde mensen? Wat hebben die nou te zoeken in zo'n dorpje? En opnieuw zullen ze het nieuws hebben gehoord over de geboren koning der Joden. En opnieuw zal hen dan zijn verteld dat de Messias is geboren. Maar de mensen, ze kwamen niet. Ze geloofden het niet. Ze bleven in hun huis. En ze gingen niet op pad. Er was geen behoefte aan dat kind. Ze waren niet verlegen om dat kind. En het geboortebericht werd zo naast hen neergelegd. Kijk, hoe gaat het bij ons als er ergens een kindje is geboren? Dan sturen de ouders toch allemaal geboortekaartjes rond? En dat doen ze dan toch ook in de verwachting dat de mensen die zo'n kaartje ontvangen, dat die ook langs zullen komen om de baby ook te bewonderen. Maar dan kan het wel eens zijn dat je een heel aantal kaartjes hebt verstuurd als ouder en dan denk je op een gegeven ogenblik na een aantal weken, hé, ik heb die of die nog eens gezien. Wat zal er aan de hand zijn? Waarom komen die niet? Dan ligt er niet veel aangrijpender nog in Bethlehem. Want hier is niet zomaar een kind geboren. Hier is de Christus geboren. En God gunde de inwoners van Bethlehem de primeur. En zij waren rijk bevoorrecht dat zij als eerste deelgenoot werden van Gods gunstgenoot. En dat hun woonplaats het toneel werd van Gods handelen. Maar ze liepen aan de kribbe voorbij. Ze gingen aan het kind voorbij. Ja, het werd kerst in Bethlehem. Maar het werd niet kerst voor Bethlehem. En dan eindigde het zelfs nog triester. Want de geschiedenis van Rachel in Bethlehem, die gaat zich ook herhalen. Opnieuw blijken leven en dood in Bethlehem heel dicht bij elkaar te liggen. Benjamin leeft, Benoni sterft. Vreugde vanwege het kind van Bethlehem, maar verdriet voor de moeders van Bethlehem. Vele tranen worden geschreid en oude vreugde schompelt ineen. Ouder smart wakkert aan in Bethlehem, want het wordt stil in dat dorpje. Geen babygehuil meer, geen kinderstemmen, geen kindergeluidjes, maar slechts de klaagzangen van de moeders en de rouwklagers die door de straten gaan. De grafdelvers die overuren maken. En steeds weer die gedempte voetstappen onderweg naar de begraafplaats. Ja, want Herodes heeft dood en verderf gezaaid in dit familiedorp. En alle jongetjes onder de 2 jaar, die werden meedogenloos neergeveld door de soldaten. En verklaarders die spreken dat het mogelijk 30 kinderlijkjes zijn geweest die naar het graf zijn gebracht. We kunnen toch voorstellen hoe dat dorp in diepe rouw is gedompeld. Moeders die beroofd en eenzaam achterblijven. De wieg die leeg blijft. Het kinderbedje onbeslapen. Wie kan dat peilen? Toch alleen zij die er uit ervaring over kunnen spreken. En op de straten van Bethlehem is het verdriet merkbaar. Geen gelach op de straten. Geen vreugde in de huizen. De mannen die gaan gebukt onder dit zware verlies. Zo gaan ze naar hun werk. En ze zoeken om dit gemis te verwerken. De levenslust is in Bethlehem ontnomen. Is weg, want ze hebben hun zonen ontnomen. Ontroostbaar zijn de moeders van Bethlehem. En is er niet een aangrijpende vervulling van datgene waar Jeremia al van sprak in Jeremia 31 vers 15. Want zo duidt Matthäus toch de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. We zien het in vers 17 en 18, waar het dan toch staat. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. En als u het gedeelte dat Jeremia erbij zou pakken, dan ziet u dat daar nog woorden van hoop klinken. Bij Matthäus worden die woorden niet aangehaald. Ze hebben in Bethlehem gehoord van het kind in de kribbe. Ze hebben de kerstboodschap uit de mond van de herders vernomen. Ze hebben gezien de vreugde die afstraalde van hun gezichten. En ze waren er in Bethlehem getuigen van. En later hebben ze opnieuw dat evangelie gehoord uit de mond van de wijzen. Het gonst, om zo te zeggen, in Bethlehem van de geruchten. De herders, de wijzen, ja, er moet toch wel iets bijzonders zijn gebeurd. En dan toch niet heen gaan. En dan toch niet uitgaan. Terwijl in de straten van je dorp die blijde klanken zijn gehoord. Het goede nieuws is gebracht. Het evangelie van de geboren koning is verkondigd. De zaligmakende genade Gods is reddend verschenen in Bethlehem. En de zaligmaker, die is daar neergelegd in het midden van Bethlehem. Maar ze hebben er geen acht op geslagen. Ze hebben hem, de Christus, voorbij laten gaan. Begrijpt u? Als je dat doet, die Christus voorbij laten gaan, dan is er ook geen troost als de slagen van, van het leven je neervellen. Dan is er geen hoop als alles je ontvalt. Dan sta je met lege handen bij de puinhopen van je bestaan. En dan heb je niets als alles je uit handen wordt geslagen. Voor wie de Zoon van God verwerpt, blijft er niets over als de nacht intrek neemt in je levenshuis. Als op zo'n grote zaligheid geen acht wordt gegeven, is er geen verwachting meer. Als de dood door de vensters van het levenshuis naar binnen klimt. Dat is toch een waarschuwing? Ook voor ons. Er is alleen maar troost bij het kind van Bethlehem. En begrijpt u, dat kerstevangelie, dat vraagt dus om geloof. De kerstboodschap dient te brengen bij het kerstkind. Want wat hebben we nou aan kerst als het blijft steken bij enkel kerstliedjes? Bij de kerstmaaltijd en bij een goed kerstgevoel. Maar wie niet uitkomt met een verbroken hart en een verslagen geest bij het kind in de kribbe, die heeft ten diepste geen kerst gehad. Hoe waren nou uw kerstdagen? Wat heeft kerst nou achtergelaten in onze harten? Want het zal toch niet zo zijn dat wij, net als die inwoners van Bethlehem, schouderophalend eraan voorbij gaan. De boodschap van Christus geboorte gehoord, maar we gaan morgen op ons werk weer over tot de orde van de dag. De schrift leert ons toch wat anders. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En alleen dat knielen bij de kribbe. En het buigen voor Gods Zoon met eerbetoon. Alleen de overgave in het geloof aan Hem. Dat geeft toch vrede in het hart. En dat geeft toch troost bij alle smart. En buiten die geloofsomhelzing van Christus om. Ja, blijft de mens toch maar een hopeloos en een troosteloos schepsel. Want buiten die geloofsovergave en die geloofsomhelzing en die geloofsaanvaarding van Christus, eindigt kerst toch ook voor ons in mineur. Want waar moet een mens zich bergen als hij geen borg heeft voor zijn schuld? En waar vindt u een schuilplaats als u Jezus, de schuilplaats, hebt afgewezen? Waar kunt u heen als u het evangelie wel hebt gehoord, maar niet hebt geloofd? Wat blijft er nu voor u over als u aan dat kerstkind voorbij bent gegaan? Want de dag komt, dat is toch net weer beleden, dat het kind van Bethlehem zal wederkomen om te oordelen. Maar dan is er geen troost voor hen die geen belang hebben gesteld bij dat kind. En de ellende die die dag dan komt, die is nog vele malen groter dan de ellende die ze in Bethlehem meemaakten. Want wie aan de Christus voorbij leeft, die zal voor eeuwig aan zichzelf zijn overgeleverd. En dan wacht de eeuwige dood. En iets van die ernst daarvan zien we gebeuren in Bethlehem. En ook dat we bedenken, als we aan de Christus voorbij leven, en laten we die lijn ook pas op ons inwerken, maar dat zien we ook gebeuren in Bethlehem. Als we aan de Christus voorbij leven, dan kan het gebeuren dat Hij uit ons midden vertrekt. En dat Hij Urk en dat Hij Nederland verlaat. Kijk maar wat er gebeurt in Bethlehem. Voordat die moordcommando's Bethlehem binnenkomen, is het kinderke weggegaan. We hebben dat gelezen in vers 14. Hij dan opgestaan zijnde nam het kinderke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. De zaligmaker verlaat Bethlehem en door de poorten van de stad vertrekt hij. De stad achterlatend, de plaats waar hij was geboren, verlaat hij. Voorgoed. Want het heeft er alle schijn van dat Jezus later niet meer in Bethlehem is geweest. Want we lezen nergens dat de Heere Jezus daar later is teruggekomen. En we lezen ook niet van wonderen die de Heere Jezus later nog in Bethlehem heeft gedaan. Sowieso lezen we eigenlijk maar heel weinig van de zuidelijke plaatsen die de Heere Jezus heeft bezocht. Die in het Oude Testament zo vaak terugkwamen. Hebron, Bethlehem, ze worden niet door hem bezocht. Zo kan het dus gaan. Bethlehem, de eerste plaats waar Jezus het levenslicht zag. Daar stond zijn wieg, dat was zijn geboortegrond. Maar vanwege hun ongeloof heeft de Heer Jezus Bethlehem aan zichzelf overgelaten. Ontroostbaar. Zo kan het dus gaan. En soms, u het misschien ook wel eens, ben ik wel eens bang dat het zo ook gaat met ons land en met ons dorp. Zo duidelijk bezocht door het kind van Bethlehem. In het gewaad van zijn woord, elke zondag komt hij tot ons. Maar als we er niets mee doen, als we dat woord aan ons voorbij laten gaan. Als het evangelie ons niet werkzaam maakt, dan kan hij ook weer weggaan en ons overlaten aan onszelf. Aangrijpend, als hij door de poorten van ons levenshuis vertrekt. En als hij door de poorten van een dorp vertrekt, die het teken en zegel van zijn genadeverbond aan hun voorhoofd draagt. Laat het zover niet komen. En laat dat niet gebeuren. Want dat hoeft ook niet. Want tot datzelfde Bethlehem komt ook die hartekreet. In de nodiging tot het heil, en dat is onze laatste gedachte. De cri de cœur aan Bethlehem. Want de deur voor de inwoners van Bethlehem is nog niet definitief in het slot gegaan. Ja, ze kunnen aan dat geboren kerstkind voorbij zijn gegaan, maar toch blijft de weg tot behoud voor hen openstaan. Want dan lijkt het erop dat de Heere Jezus nooit meer in Bethlehem is geweest, toch draagt hij wel de naam van Bethlehem. Aan het leven van de Heere Jezus was altijd de naam van Bethlehem verbonden. Zijn geboorteplaats kon hij immers niet wijzigen. In dat opzicht bleef de Heere Jezus ook Jezus de Bethlehemiet. Kijk, zo geldt dat toch ook voor ons. Net na de geboorte, dan zal toch ook een vader zijn pasgeboren kind ook moeten aangeven op de gemeenteplaats of op het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. En daardoor kan het ook gebeuren dat op Urk ook kinderen rondlopen met verschillende geboorteplaatsen. Want wie in het ziekenhuis geboren is, die heeft dan achter zijn naam als geboorteplaats staan, Sneek. Of als je al een aantal jaren oud bent, Lelystad misschien. Of Zwolle. En dan kun je dan misschien wel voluit een echte Urker zijn. En die misschien ook nooit zal gaan wonen buiten het dorp en daar ook niet over zal nadenken. Maar dat toch je geboorteplaats een andere is, omdat je in het ziekenhuis bent geboren. En die geboorteplaats komt altijd terug. Als je voor school of op het gemeentehuis of voor je werk, als je een formulier moet invullen, dan zul je ook altijd je geboorteplaats moeten opschrijven. In je paspoort staat ook je geboorteplaats. En daarom zal niemand toch ook snel zijn geboorteplaats vergeten. Alhoewel in de dagen van de Heere Jezus zulke formulieren nog niet ingevuld hoefden te worden, bleef wel zijn geboorteplaats vaststaan. En onze geboorteplaats is toch een belangrijke plaats in ons leven. En zo blijft Bethlehem ook een belangrijke plaats in het leven van de Heere Jezus. En de verbondenheid tussen Jezus en Bethlehem is ook onlosmakelijk. En daarmee laat de Heere Jezus zich ook verbinden met Bethlehem, opdat hij de inwoners van dat dorp aan zich zal binden. Het blijft zijn geboortestad. En daardoor blijft er ook een indringend appelwoord uitgaan naar de inwoners van die stad. Hij wilde immers in Bethlehem geboren worden. En zo wil hij nog geboren worden in de harten van Bethlehemieten, die alles tegen hebben. We zullen dan nog eens letten op twee bijzondere kenmerken van deze stad. En dat blijkt eigenlijk al in de naam Bethlehem. Dat wil zeggen Bet voor huis en Lehem voor brood. Bethlehem is dus het broodhuis. Christus Jezus die geboren is in het broodhuis. Een treffender woonplaats is toch niet te bedenken voor hem die zichzelf later bekend maakt als het brood des levens. Naomi die kende de tijd dat er in Bethlehem geen brood was. De voorraadschuren waren leeg. Als een oordeel van God over de zonden van Israël. Maar toen Jezus geboren werd, kwam er wel heel bijzonder brood te liggen in de voorraadschuren van Bethlehem. Brood dat verzadigt tot het eeuwige leven. Brood dat de arme ziel ook spijzigt. En misschien wist u wel dat er bij Bethlehem in de buurt ook een borrenput is. We kunnen daarvan lezen in de geschiedenissen van David. Als op een bepaald moment de Filistijnen Bethlehem bezet hadden en David verblijft in de spelonk van Adullam, dan staat er in 2 Samuel 23 vers 15, dan staat er ook geschreven: en David kreeg lust en zei: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems borrenput die in de poort is? Want het water van Bethlehem, dat stond bekend als verfrissend water, stromend water. En zo'n 1000 jaar na David lag in die kribbe in Bethlehem hem die het later zou uitroepen: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En het water dat bij Jezus Christus te verkrijgen is, dat zal worden tot een fontein van water, springende tot het eeuwige leven. Water dat de zielen dorst lest. Water waardoor je nooit meer dorst krijgt. En zien we dat nu in de naam Bethlehem en in de plaats Bethlehem al helemaal het werk van Jezus Christus tot uitdrukking komt. Hij is het brood des levens. Hij is het levende water. En dan mag de uitnodiging uitgaan tot een volk dat van zichzelf niets heeft. O alle gij dorstig, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En Jezus Christus is toch de vervulling van die profetieën. Hij is dat brood des levens dat gratis te verkrijgen is om niet. Kijk, dan begrijpen we wel dat bepaalde levensmiddelen ook heel noodzakelijk zijn. Ik las van iemand die eens verdwaalde in de bergen, dat elke keer als hij de bergen inging, dat hij een zak bij zich had, een rugzak bij zich had, waar brood en water in zat. Want hij wist: met dat brood en water kan ik het nog dagen volhouden. En wie zonder brood en water in de woestijn terechtkomt, die kan al spoedig de dood sterven. Begrijpt u? Bethlehem, broodhuis, de borrenput bij Bethlehem, het water. En zo is dan Jezus Christus onmisbaar voor de ziel. Hij is het ware brood voor een hongerige ziel. En hij is het water des levens voor hen die dorst lijden. Hebt u al gegeten van het brood? En heb jij al gedronken van dat water? Ja, brood en water. Eigenlijk dus hele gewone voedingsmiddelen. We zeggen het wel eens tegen iemand: je wordt op brood en water gezet. Dus geen luxe gebak. Niet frisdrank. Maar gewoon het eenvoudige: brood en water. Kijk, dat laat nou toch ook zien voor wie dat kind van Bethlehem bereikbaar en beschikbaar is. Voor die eenvoudige. En je hoeft niet rijk te zijn om van hem gebruik te kunnen en te mogen maken. U hoeft er niet voor te betalen, want hij is verkrijgbaar voor een ieder. Zo laag daalt God af dat hij zijn zoon neerlegt bij de bron van levend water in dat broodhuis in Bethlehemstal. En daarmee komt niet alleen een appel tot de inwoners van Bethlehem, maar ook tot ons allen. Een hartekreet aan een volk dat eerst aan hem voorbij is gegaan. Bethlehem was de Heere Jezus niettemin. Daar wilde hij geboren worden. Daar wilde hij zijn hemelse majesteit afleggen. Inderdaad, wat Micha al zei over Bethlehem, zijt gij klein om te wezen. Toen in de dagen van Micha al een geringe stad. Het stelde eigenlijk niets voor, maar juist daar wil Jezus geboren worden. En ziet u welke prediking daarin ligt? Christus die zijn hand wendt tot de kleine. Opgeblazen hart. Die kunnen in Jezus niets vinden. Maar hij wendt zich tot hen die in zichzelf en van zichzelf niet zijn. Zij die zich te groot voelen en die brood en water te min vinden, die zichzelf hebben opgeknapt en zichzelf voordoen als de prinsen van Jeruzalem, daaraan gaat hij voorbij. Daar komt hij niet, maar juist wel daar waar mensen geen verwachting van zichzelf hebben. En geeft dat nog geen bemoediging? Bijzonder als u of jij tot dit moment aan dat kind voorbij bent gegaan. Je die nodiging keer op keer hebt afgewezen. Bedenk waar hij is neergelegd. Zo laag wilde hij afdalen. En zij die zichzelf moeten afschrijven. Vanwege hun zonde en ongerechtigheden. Die mogen daarin toch de evangelieklanken horen. God heeft zijn zoon gezonden naar Bethlehem. En hij is geworden tot brood en tot water voor een hongerige en een dorstige ziel. En bij dat kind van Bethlehem kunt u te raden, bij alle noden in uw leven. Al leef je misschien tot hiertoe onverschillig aan hem voorbij. Hebt u uw schouders over die kerstboodschap opgehaald. Zijn geboorteplaats blijft staan. Daar wilde hij geboren worden. In dat nietige, geringe dorp. Waar niemand om hem verlegen was. En daar wil hij nog steeds geboren worden. In een zondaarshart. Om daar dat hart tot leven te wekken. Om een ziel te verlossen. Om als koning te heersen. En om het brood des levens en het water des levens te zijn. Ga dan uit naar Bethlehem en vind hem. Het kind in de kribbe als brood en als water voor uw ziel.